Over Romeinen 5, de versen 6 tot en met 11. Mijn naam is Anders van der Wal en we bereiden ons hiervoor. En de Bijbelkringleiders gaan met de voorbereiding zelf ook weer aan de slag naar hun kringen toe. Ik denk dat het goed is voordat we beginnen om met elkaar te bidden. Vader, dank u wel dat we uw woord mogen opendoen. En dat telkens weer, Vader, als we ermee aan de slag gaan, u de gelegenheid aangeeft om ons hart aan te spreken. Vader, en geleid door uw geest mogen we dan meer gaan verstaan van wat er staat en vooral, Vader, meer gaan verstaan van wie u bent. Leid u zo vanavond in alle zaken die we met elkaar bespreken, overdenken en werkt u het verder uit, Vader, in onze harten, in ons leven. Dank u wel dat we u mogen kennen en meer nog, Vader, dat we door u gekend zijn. Mijn naam, persoonlijk. Ik wil ons zo leiden vanavond te bidden en dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. Ik wil graag met je lezen. En het gedeelte dat ik wil lezen, dat begint in Romeinen 5, vers 1. En voor het verband lees ik dan 1 tot en met 11. En ik ga straks met u daar gewoon rustig eens naar kijken. Daar schrijft de apostel: wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar we roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is, zo zeker als Christus toen wij nog zwak waren te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans, door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen we vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Het is duidelijk de MBG-vertaling en ik zal hier en daar daarin proberen wat letterlijker, wat duidelijker aan te geven wat er in de grondtekst staat. Maar een gedeelte waarin waar ik zou eigenlijk boven kunnen zeggen, als je het hebt, waar gaat dit over, dan zou je heel kunnen zeggen over iets wat we vol vertrouwen kunnen verwachten. Iets wat onze zekerheid is. En als je nou kijkt naar die opbouw, dan zou je kunnen zeggen, je ziet in vers 1 tot 2 staan, het is gerechtvaardigd uit het geloof. En een tweede element is vrede met God. Dan zie je in de versen 3 en 4 bij elkaar komen te staan, zelfs in verdrukkingen, ook in verdrukkingen, werkt verwachting zich uit. En dan, wat is de grond van onze verwachting? Dat is de liefde Gods die dat alles draagt. Dus de liefde Gods als grond van verwachting. En als je dat nou leest voor jezelf, misschien wel hardop leest, omdat het dan ook niet alleen via je ogen in het hart komt, maar ook via je oren het hart bereikt, dan kan je zeggen, hier in deze 11 verzen wordt de liefde van God uitgestort. En vooral in vers 5, dan prikt Paulus dat vast, dan spreekt hij van de liefde Gods in onze harten uitgestort. En dat zijn verzen, die 11 verzen, die ons het karakter van de liefde van God duidelijk maken. Ik tip even wat woorden aan die geklonken hebben in de eerdere studies. Er staat uitgestort. Je mag vertalen uitgegoten. En dan mag je rustig denken aan dat is niet misselijk. Dat is Christus, dat is overvloedig. En het bijzondere is dat waar misschien eerst in een mens de angst heerste van, oh, er komt een moment dat ik God moet ontmoeten. Dan denkt u dan aan de troon en aan het oordeel, aan alle dingen die in de traditie zijn bepaald. En maar waar eerst misschien angst heerste om God te ontmoeten, heeft God zijn liefde uitgestort. En wat is het geworden? Er is nu toegang. Wat is dat? Dat derde vers, of dat tweede vers, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan. En ik denk dat dat het bijzondere is. Christus brengt ons nader, brengt ons dichter bij Vader. En bij toegang, hè, dat Griekse woord wat er staat, dat heeft iets te maken met, je wordt er naartoe gevoerd, naartoevoering. Dat vindt u ook, en ik lees dat uit de, wat we dan noemen de concordante vertaling. Hè, zo'n vers, oh, dat is goed om te weten, in Efeze 2 vers 18 staat dat ook. En ik lees even vanaf vers 17, Efeze 2 vanaf vers 17, maar het gaat me om het 18e vers. Hoe zit het dan met die toegang? En in zijn komen staat er dan, verkondigt hij als evangelie, vrede aan jullie die veraf, aan vrede aan hen die nabij waren, want door hem hebben wij beide in één geest, en dan komt het, toegang tot de Vader. Het is door hem. En ik kwam een gegeven moment in een aantekening tegen, in een van de uitleggen die ik open had, wat is nou toegang? Dan moet je denken aan het voorrecht dat je wordt geïntroduceerd. He, je bent ergens en degene die zeg maar daar de leiding heeft, mag ik het zo zeggen, die pakt je bij je armen en zegt, loop je even mee, ik wil je even bij iemand aan iemand voorstellen, bij iemand introduceren. En wat is nou, zou je kunnen zeggen, de Christus, die pakt je bij je arm en die brengt je bij Vader. Toegang tot de genade waarin we staan. He, dus je wordt door Christus bij Vader geïntroduceerd. Vader, mag u voorstellen, uw zoon. Dan in Efeze 3 staat er ook zo'n schitterend vers. En natuurlijk pak ik maar een klein stukje eruit. Maar en dan is het altijd weer precies, wat lees je nou? Maar ik begin in vers 10 te lezen, in Efeze 3 vanaf vers 10. Die alles schept, het gaat over God. Die alles schept, opdat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteiten en de volmachten te midden van de hemelingen de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zal worden. In overeenstemming met het voornemen van de eonen, dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer, in wie wij door zijn geloof de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben. En als je weet, ik heb toegang, dan mag je daarin vertrouwen, en dan krijg je ook niet ontmoediging als er verdrukking zou zijn. Want dat zijn die versen, je zou eigenlijk constant de schrift naast de schrift en bij de schrift moeten leggen, om te laten horen, dat staat er. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Vele keer werd door broeder Bernal gezegd, besef dat God gerechtvaardigd heeft door het geloof van Jezus Christus, dat noemde hij stap 1. En als je die stap hebt gezet, dan gaat tot je doordringen, in je hart leven, je leven bepalen, het besef, ik ben vrij van schuld. Er is vrede tussen God en mij. Ik heb toegang tot God, toegang tot Vader. Dus ik denk dat is zomaar zo'n vers, wat je dan even mag omarmen. He, waar, om die opmerking terug te halen, waar misschien eerst angst heerste om God te ontmoeten, is er nu toegang. Hij kent je persoonlijk. Is er ook van jou uit vertrouwdheid met hem als Abba, Vader. En als je dat van God hoort, dan wil je toch die ander ontmoeten. En wie zorgt nou ervoor dat dat in ons uitwerkt? Dat is de Heilige Geest die ons gegeven is. God leidt ons daarin. Als ik dan zie toegang, en ik lees de liefde van God, en ik hoor over het voorrecht waarmee we door de Zoon bij de Vader worden geïntroduceerd, als ik dat even zo mag zeggen, en we mogen hem Abba Vader noemen, heel intiem, papa, dan denk ik aan de angst die velen hebben, ook in de christenheid. Omdat er een bepaald beeld is gecreëerd, wat op oordeel wijst en wat op eeuwigheid wel of niet wijst en al die zaken meer. En dan denk ik aan het overlijden waar ik een keer bij gestaan heb van iemand die maar niet durfde te sterven. Want zij kende God niet, zoals Paulus hem hier etaleert. Abba, Vader, het gaat over de liefde Gods in onze harten uitgestort. En dan krijg je een tweede vers, dus na dat vers 5 krijg je dat ook weer in vers 8. Daar klinkt die liefde van God weer. God echter bewijst. En je zou kunnen zeggen, waaruit bestaat dat bewijs dan? Dat bestaat uit die 11 versen, waarin allerlei feiten en argumenten worden aangedragen, omdat God liefde is, als het ware, te bewijzen. Onder bewijs te stellen. God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Daarom zeg ik dan, bewijzen is meer dan alleen maar tonen. Je kan iets laten zien aan iemand. Maar bewijzen is, dan draag je zaken aan om het te gaan begrijpen, te gaan verstaan. Je zou de feiten dan kunnen noemen, wat is dat bewijzen dan? Nou, wat heeft dat geschenk de gever niet gekost? Wat had God voor ons over, voor die wereld over, zijn zoon? En hoe meer het geschenk de gever kost, en des te minder de ontvanger het verdient, des te groter is die liefde. En ik denk dat het heel bijzonder is. Misschien, het wordt soms zo makkelijk gebagatelliseerd, zo makkelijk klein gemaakt. Ik ben in een enorm boek bezig, wat bijzonder knap is, waarin de schrijver, een Amerikaanse predikant, in alle redelijkheid aantoont dat het niet zo raar is om in God te geloven, en dan draagt hij daar feiten voor aan. En dan zie je zo makkelijk dat God is liefde, maar ook rechtvaardig. Lijkt wel of dat dan gelijk het in een ander verband gaat zetten en het anders maakt. Maar wat is die liefde van God groot? Daar kunnen we niet groot genoeg van denken. En hoe, ik kom er zo nog op terug, want die liefde van God zit, dat is heel bijzonder. Maar Gods liefde drukte die uit in Christus, het beeld van hem. En dat is een uniek beeld, want waar kom je dat tegen? God gaf alles. Hij gaf zichzelf aan al die, aan mensen die het niet verdienden, die eigenlijk niets verdienden. En dan het heel bijzondere, en ik bid dat het ook in ons midden naar elkaar toe en ook naar anderen toe mag blijken. Gods liefde is geen kwestie van het subliem formuleren, het prachtig gedragen voordragen, mooie beelden kiezen. Maar Gods liefde moet niet alleen blijken uit dat wat je zegt, maar mag daarna onderstreept worden, bewezen worden uit je daden. En bij God blijkt dat. Gods liefde blijkt niet alleen uit zijn woorden, maar juist ook uit zijn daden. En dan denk ik, als ik dit zo lees, die versen 1 tot en met 11, dan denk ik, zijn hier nou voor mezelf dingen bij die ik zou willen vragen, die ik duidelijker zou willen hebben? En een tweede opmerking die daarbij zou willen maken, als ik dit nou hoor, en als ik ervan overtuigd ben, namelijk dat ik gered ben, dat ik geliefd ben, gerechtvaardigd, verzoend, al die zaken meer. Hoe heeft dat dan effect in mijn leven? Hoe zou dat effect moeten hebben op de dingen die ik doe en zeg? Blijkt dat in mijn leven? Ben ik? En dat klinkt dan wat ouderwets, dat woord heb ik heel lang geleden een keer gebruikt, maar ben ik dan, laat ik het anders zeggen, een illustratie bij dat evangelie van genade, liefde en verzoening? Of winnen andere zaken het in me? Dat zijn van die dingen, die tekst die stelt je vragen. Die gewoon dat Luther ook. Welke vragen stelt de tekst mij? Welke vragen stelt Romeinen 5 vers 1 tot 11 mij? Maar hoe blijkt dan uit mijn leven dat ik gered en geliefd ben? Gods liefde, zei ik, is uniek. God gaf alles. En wat kostte dat dan? Nou, laten we kijken naar, daar staat zo mooi, want, hè, daar wordt de oorzaak, want niet licht zal iemand, wat staat er dan voor? Nou, vers 6 staat, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd, voor goddelozen is gestorven, stierf. En in vers 10 staat dan, want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, gered worden in zijn leven. Dus dat kostte dat geschenk. En dat was bedoeld voor die mensheid. Wat is nou het bijzondere? God heeft eerst profeten gestuurd en boodschappers naar de aarde. En dit keer stuurt God zijn eigen zoon, zijn enige zoon. En hij gaf in hem zichzelf. Hij stierf, staat er dan in vers 8, toen wij nog zondaren waren. En toen kwam ik een Amerikaans spreekwoord tegen. En dat wil ik je even voorlezen. Ik heb het nog niet nagekeken of ik het echt kan vinden in allerlei woordenboeken, maar daar moet je speciale spreekwoordenboeken voor hebben. Maar er is een Amerikaans spreekwoord, of Engelstalig spreekwoord, dat zegt, de kerk, de gemeente, maar het is een wijze van spreken, de kerk is een ziekenhuis voor zondaars. Geen museum voor heiligen. Dan denk ik, kan ik dat uitleggen? Begrijp ik dat? Wat wil nou die opmerking zeggen? Ik weet wel, als ik dan over mezelf spreek, en dat kan iedereen voor zichzelf onderlijnen, de kerk, de gemeente is een ziekenhuis voor zondaars, als ik het even, en vergeet al de termen die er verder bij staan, maar ik weet wel dat ik niet zonder God kan. Ik weet wel, en daarom hebben we dat woord open, dat het niet zonder zijn woord kan. Want in dat woord, met dat woord, door dat woord, spreekt God je hart aan. Legt God zijn gedachten in je leven. En als je die niet opzoekt, dan blijf je in je eigen gedachten steken. En ik denk, ja, de kerk is een ziekenhuis, de gemeente is een ziekenhuis voor zondaars. Geen museum voor heiligen. En ik, dan denk ik wel dat ik het begrijp, ja. Want heilige is niet iets waar je naar kijkt en waar je van onder de indruk raakt, maar iets wat blijkt. Dus misschien dat je zou kunnen doorgaan, kun je het aanvullen. Dan zou ik het willen aanvullen met bijvoorbeeld, is een werkplaats voor gelovigen of is een lichtplek in de wereld. En vergeet verder het spreekwoord, maar het zette me op die gedachte. Hij stierf toen wij nog zondaren waren. En dan hoor ik daarin meeklinken waar we de volgende keer naartoe gaan. Romeinen 5 vers 12. Daarom, want God geeft gewoon onthulling in Paulus van hoe de zaken lopen. Hoe is het gegaan in het heilsplan van God? Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Enzovoort. Er is een veel betere vertaling te maken dan wat hier staat. Maar er is een lijn te trekken. En je zou ook voor jezelf erbij kunnen pakken, lees dat maar bijvoorbeeld Romeinen 6 vers 23. Wat is een heilige? Dat is ook alweer zo'n verhaal. Daar kan je allerlei gedachten bij hebben. Maar dat is iemand die weet. Mag ik het een beetje invullen? Een heilige, een gelovige is iemand die weet, als er een noodgeval is, als er een probleem is, dan moet ik naar boven toe, dan moet ik naar hem toe. Dan moet ik met hem spreken. Dan moet ik hem aanspreken met dat wat er gebeurt en zijn wijsheid en leiding vragen. En dan vertelt hij, zegt hij, troost hij, bemoedigt hij vanuit het woord, wat je nodig hebt om te weten. Bijvoorbeeld, die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Of voor jezelf, zo'n andere, die andere verzen die je misschien in je hart als goud hebt opgeslagen, waarvan de waarde nooit vermindert, nooit verdampt. Als je dan gaat doen wat er gezegd wordt door God tegen jou. Ik had iemand aan de lijn daarnet en die heeft problemen. En die betrok het allemaal op zichzelf. Die zei, het is mijn schuld, heb ik het uitgelopen. Wat heb ik dan fout gedaan in het verleden dat me dit overkomt? En toen heb ik er geantwoord vanuit wat de schrift zegt. En toen zei ze, dankjewel, ik leg een stukje rustiger neer dan ik je begon te bellen. Ik denk dat het heel belangrijk is om, in de dingen die er zijn, ga je daarmee dichter naar God. Zeg je tegen God de dingen die je soms tegen een mens nog ineens zeggen kan, zeggen durft, zeggen moet. Dan ga je dichter naar God. En beleid je hem, wat je steeds weer je doel doet missen. En hou je contact. Contact houden met God, is dat wat we doen in ons leven. Naar hem luisteren, geregeld zijn stem horen. En weten waar ik me ook bevind, op dat rare scherm van God, weet hij precies dat ik het ben. Ik denk dat het goed is om dat te weten. En God geeft ons in de moeilijkste omstandigheden, als er geen zicht is, geeft hij ons, vlieg maar op mijn instrument. Hier, heb je het woord. Vlieg maar op het andere instrument. Praat met me. Laat je leiden door mijn geest. En als degene die weet waar ik ben en weet wat er gebeurt, de dingen tegen me zegt die ik nodig heb, dan kom ik op mijn plek. Hij stierf toen we nog zondaren waren. Dus onze zonde leidde tot zijn dood. Een zondoffer moest er zijn. In plaats van ons. Als ik het zo kort mag zeggen. En toen dacht ik, nou, dat is wat er allemaal staat. Maar wie zijn dan de ontvangers van het geschenk dat God in zijn zoon geeft? In vers 8 wordt dan gesproken over zondaren. In vers 6b wordt er gesproken over goddelozen. En er staat iets wat is iemand die niet vereert. Dat is iemand die geen eerbied heeft. Luister maar eens hoe mensen soms op dat scherm dat ze televisie noemen. Praten over degene die notabene hen lief heeft en van hen houdt. Hoe ze over hem spreken. Zondaren. Goddeloze, vers 10 heeft het dan over vijanden. En dan de laatste, die pak ik uit vers 6. He, daar staat dan niet zwakkelingen, daar staat zwak, maar ik heb het maar even met dat woord aangeduid. Dat zijn al diegenen die zo goed weten niet sterk te zijn. Dat betekent het Griekse woord letterlijk. Dus zondaren, goddeloze, vijanden, zwakkelingen, dat zijn degenen die met lege handen staan. En dan heb ik volgens mij iedereen gehad op de hele wereld. Als ik het even daartoe mag beperken. En ik denk dan wel eens bij vers 6, als ik dan het woord zwak zie staan, of zwakkelingen, zoals ik het dan in de tekst zeg, dan denk ik wel eens, wat hebt u met mij een geduld? Ik mag het ook makkelijker zeggen, wat heeft u met ons een geduld, maar ik wil het hier naar mezelf toe halen. Ik ben zo vaak ongeduldig met een ander, omdat de ander niet gelijk doet wat ik vind dat hij moet doen. Dat hij niet gelijk ziet wat ik vind dat hij moet zien, bij wijze van spreken. En dan denk je, doe het nou toch eens op die manier. Maar ik denk, wat ze vooral niet moeten doen, is het doen zoals ik het zeg. Zoals ik het zou doen, maar zoals God wijst. En wie zijn die ontvangers? Wie zijn die zondaren, goddeloze vijanden, zwakkelingen? Dat zijn wij. En in die situatie zegt God, ik hou van je. Er is, als je ergens aan niet zou moeten twijfelen, dan is dat aan de liefde van God. Voor de mens, voor ons, voor jou, voor mij. Toen er, bij wijze van spreken, niets in ons was om zijn liefde te wekken, wat in een menselijke liefdesrelatie wel zo is, hield God van ons. En ik denk dat dat hele bijzondere zaken zijn. Nooit hoeven te twijfelen aan de liefde van God. En soms wordt het je bar moeilijk gemaakt. En dan niet in je eigen gedachten blijven hangen. Pak Romeinen 5, lees vers 1 tot 11. En zie dat er gezongen wordt, gesproken wordt over de liefde van God. Ik ga wat zaken eruit halen. En ik ben nu bij vers 6. Daar staat dan, en ik lees eerst het vers. Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Te zijner tijd. Dat is ook zo'n bijzondere tekst. Die ons laat zien dat God het tijdstip heeft bepaald. Dat het in overeenstemming was met het tijdstip dat God zich gekozen had. Het was de era ervoor, even anders gezegd. Na al die menselijke zwakheid was het tijd voor de Zoon. En leest u voor uzelf daarbij en zet de band stil of zet de cd stil of wat dan ook. Zet dat stil en luister naar wat de schrift zegt. En dan kom je tegen, waarom was dat de juiste tijd? Nou lees maar Romeinen 3 vers 25. Dan gaat het over Christus Jezus. En dan zegt de apostel, hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar hij de zonde die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden, om zijn rechtvaardigheid te tonen. God had het stelde uit in zijn langmoedigheid tot het moment dat het tijd was. En als je dat nog nader wil lezen, maar ik doe dat vanwege de band niet, dan zou je moeten lezen de schitterende verzen uit Galaten 4, waar over de volheid des tijds wordt gesproken, de verzen 1 tot en met 4. En lees vooral dat vierde vers, opdat we het recht van zonen zouden verkrijgen. Als je nou zo naar elkaar kijkt, jij een zoon, ik een zoon, wij zonen van hem. Te zijner tijd. Daar kan je nog een heleboel dingen meer bij lezen, maar ik denk dat dit zo even misschien helpt. En dan staat er, in vers 6 nog even, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd, op het door God gekozen juiste tijdstip, voor goddelozen is gestorven. Voor al die oneerbiedige, plompe benen, mensen die overal op gingen staan enzovoort, is die voor goddelozen gestorven. Doordat Christus voor ons gestorven is, zegt het dan. En dan zegt F.F. Bruce, een bijzondere exegeet van de tekst, die maakt bij dat goddeloze een prachtige opmerking, vind ik zelf. Wat kon nou die goddeloze helpen? Niets dan alleen maar zijn dood. En daarmee legde God de brug neer. De dood van de gezalfde. De dood van Christus. En wat doet die dood? Wat deed die dood? Die overbrugde de kloof. En wat deed God? God gaf zichzelf. Hij gaf de Zoon over aan de dood van het kruis. De meest smadelijke. Dat kan je niet wegpoetsen met mooie middeleeuwse schilderijen. Hoe subliem ook geschilderd. Hij gaf hem zelfs over aan de dood aan het kruis. En daarin deed God dat. Voor wie? Voor vijanden. Die het niet verdienden. Zo'n tekst spreekt tegen je hart. Als die tekst alleen maar tegen je gedachten, laat ik het anders zeggen, tegen je verstand spreekt, dan kan je het allemaal misschien uitstekend zeggen. En alle ins en outs en alles tegelijk zeggen. Maar God spreekt ons hart aan. Het kostte me mijn zoon. Omdat ik jou als mijn zoon wilde hebben. En als er nou staat dat we het niet verdienden. En dat niets dan alleen die dood kon helpen. Dan kan je dat ook niet beperken tot een bepaalde groep. Dat is vers 6. En ook bij vers 7. Waar een heleboel over te zeggen valt wellicht. Maar het staat er dan. Want niet licht. Gemakkelijk, simpel. Zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. Het goede te sterven. God echter bewijst. Hij krijgt het weer. Hij zegt iets en stelt dat vervolgens onder bewijs. God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Ga voor de spiegel staan. En zegt, u bewijst mij uw liefde. En dan zegt hij, kijk terug in de schrift, wat staat er? Doordat Christus, toen wij nog zondaar waren, voor ons stierf. Dat is best bijzonder om dat even goed te beseffen. Want gisteren was het 90 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog afgelopen was. Ik heb gekeken naar de herdenking in Ypres en in Londen. En dan ik moest terugdenken aan, ik ben helemaal graag een bezoeker van dit soort zaken, aan Normandië waar ik geweest ben met het gezin op vakantie. Waar ik op een van de Canadese oorlogskerkhoven, die keek zo over de stenen muren op het strand waar ze geland waren en gesneuveld waren. Daar stonden allemaal graven, keurig geordend, schitterend onderhouden. Maar Engelse of Commonwealth graven, hè, dus Canadezen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders, daar wordt dan gevraagd aan de familie om een persoonlijke tekst erop te zetten. Dus er staat welke soldaat het is, of welke korporaal of welke officier. Er staat een signaal of een embleem bij van zijn onderdeel. En daarna mag de familie een zin neerzetten. En daar kwam dan een zin, bijvoorbeeld, to the world he was just another one. To us he was our darling son. Voor de wereld was hij er zomaar één. Voor ons was hij onze lieve zoon. Maar de tekst waarom ik hem heb opgezocht in mijn aantekeningen, ik lees het gelijk in het Nederlands. Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven inzet voor zijn vrienden. Waarom gebruik ik dat nou? Want anders zegt u wellicht, ja, dat verhaal ken ik. Maar als een mens het hoogste offer brengt, zijn leven geeft, zit daar zijn liefde achter. Het kan zijn voor de ander, het kan zijn voor het vaderland. En Gods offer van de zoon was voor degene die zondaren, goddeloze vijanden, zwakkelingen waren. Zo'n knul sneuvelt voor het land of voor de familie of maakt wat uit, liefde, voor God gaf zijn zoon voor zondaren, goddeloze vijanden, zwakkelingen. Ik denk dat dat heel bijzonder is. Laten we daarbij lezen, bijvoorbeeld, Johannes 15. En dan zie je ook waar die tekst vandaan komt. Wat ik ook heel erg troostvol vind, als je daar rondloopt, dat zoveel mensen naar de schrift grijpen om zich te laten troosten. Want daar staat die tekst. Johannes 15, vers 13. Niemand heeft groter liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. En eigenlijk is het, laten we lezen, 19 tot en met 17. Daar spreekt onze Heer tegen zijn volk, tegen het volk Israël, tegen het volk van God. En dat is trouwens heel bijzonder als je daar in Romeinen, maar daar kom ik straks misschien op terug, naar kijkt. Daar staat dan, staat boven door de traditie genoteerd, het gebod der liefde. Maar gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden mijns vaders bewaard heb, en blijf in zijn liefde. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij, en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. En pak daar als het kan de concordante vertaling bij, dan gaat de tekst spreken. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zet mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Dit gebied ik u, dat gij elkander lief hebt. En nou zou je hier kunnen zeggen, wat voor accent legt hier de wet, als ik het zo even mag zeggen. In één woord zou je de hele zaak kunnen samenvatten, namelijk liefde. En dan kan je natuurlijk de vraag stellen aan die tekst. Wat kan ik hiermee? Wat zegt het mij? Wat geeft het mij voor zicht? Nou, ik denk dat wij, en dat proef je ook in de tekst, wij hebben niet te maken met allerlei voorwaarden waaraan eerst voldaan moet worden. We hebben geen wet. Als ik het even, zonder alle andere opmerkingen die ik er normaal bij maak, wil zeggen. We hebben geen voorschriften. Maar, ik denk, liefde blijft. Dat is wat Paulus wijst. Een wandel in liefde hebben we ook, maar boven alle eisen uit, boven alle voorwaarden uit. Het is niet, ik heb jou lief als jij mij, nee, je hebt lief. Onverkort, onvoorwaardelijk, ruimtegevend naar een ander toe. En ik denk dat dat bijzonder is. Een illustratie bij vers 7 zou je kunnen lezen in Romeinen 16, vers 3 en 4. En dat wil ik graag even met je lezen. In Romeinen 16, de versen 3 en 4, dan schrijft Paulus, of doet Paulus de groeten aan de gemeente te Rome. En dan staat er een pareltje waar je zomaar aan voorbij kan lezen. En ik begin dan echt even naar vers 3 te kijken. Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus, mensen die voor mij leven, hun hals gewaagd hebben. Niet ik alleen ben hun dankbaar, maar ook al de heidengemeenten. Ik vind het bijzonder dat er staat Prisca. Priscilla kom je ergens anders tegen, maar dit is als het ware een soort verkleinvormpje. En in die verkleinvorm, dat zie je, dat duidt op de band tussen Paulus en die zuster, als ik het zo mag zeggen, die vrouw in Rome. En wat hebben Prisca en Aquila gedaan? Ze hebben A, schouder aan schouder met hem gestaan, medearbeiders in Christus Jezus. Ze hebben ze hebben voor mij hun hals gewaagd. En ze hebben hun huis opengesteld voor de Heer. En hoe komt dat nou, dat zij hun huis openstelden en de apostel zo wilden dienen? Omdat ze hun hart hebben opengesteld voor hun Heer. God in hun hart is gaan wonen. Die tekst die zit vol van dit soort hele kleine, fijne zaken. Ik ga nog even met u door en ik pak maar gelijk vers 8. Want soms moet je dingen zeggen om het voor jezelf helder te krijgen. Dat is dat boeiende vers. God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Bewijst dat eigenlijk is bewijzend, voortdurend. En waarop wijst dat bewijs? Op de dood van Christus en wat die dood uitwerkt. Maar nou naar jezelf. Je luistert. God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Je zou niet moeten schuilen in dat ons. Hoogstens in het besef, we hebben het met elkaar, we delen dit. Maar wat betekent het voor jou? En die vraag hoef je niet in de kring te beantwoorden. Maar wat betekent het voor jou dat God van je houdt? Al maak je nog fouten. Dat lijkt zo'n simpele deur, hè, die open gaat nu. Wat betekent het voor jou dat God van je houdt, al maak je nog fouten? Soms hebben we, terwijl we al die zaken weten, ineens moeite met iemand persoonlijk. Hebben we met alle zaken die we weten, soms ineens gaan we ons, lijkt wel of je je vastbijt in zo iemand. Je kan geen goed meer doen, geen goed meer zeggen, want je zit er en of hij praat of zij praat en
Er komt weerzin in je hart. Weerstand. Tegen wie dan? En waarom dan? Zou God dan de ander? Kijk dan eens met de ogen van God naar die ander. Wat betekent het voor jou dat God van die ander houdt? Zoals hij van jou houdt, onverkort. Fouten mag je maken. Maar wat baal je ervan dat je ze maakt, want het is tot oneer. En dat wil je niet, je wil tot zijn eer zijn. Je wil instrument zijn. Je kan jezelf zomaar betrappen, je kan het nog zo mooi formuleren. Denk even in een bijbelstudie, in een predikatie. Maar 2 dagen later kan je het compleet anders doen dan je net gezegd hebt. En als een ander dat dan ziet, dan is dat verdrietig. Want je wilt tot zijn eer zijn, instrument zijn. Dat overkomt je zomaar. Het heeft niets te maken met bergen kennis of met weinig kennis. Vader, mijn hart staat voor u open. Bewoont u mijn leven, bewoont u mijn hart. U bewijst uw liefde jegens mij. Wat betekent het dan dat God van me houdt? Dat is toch bijzonder? God echt bewijst zijn liefde jegens ons. De tekst gaat door. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Daardoor bewijst God zijn liefde. Niet eerst opgepoetst en gewassen en gestreken en alles op orde en compleet voor elkaar. Ik ben blij dat God het niet zo doet. Want dan was ik er nog steeds niet. Gek gesproken. Want zaken voor elkaar hebben. Dingen geregeld hebben. Als God nou zo kijkt naar mensen, dan krijg je inderdaad elite. Maar God houdt van zondaren. En dan kan je een zucht van verlichting slaken. Gelukkig. U stopt niet met van mij te houden. U stopt niet met van de wereld te houden. En denk aan die broeder of zuster met wie het moeilijk is. U stopt ook niet om van, laat mij dan ook onverkort uw liefde betonen. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is, daardoor bewijst God zijn liefde. Zo'n tekst is niet ver weg en vliegend, maar is dichtbij en spreekt je hart aan. Stelt je vragen, geeft je antwoord op je vragen. Dus toen we nog zondaren waren, even het verband erbij. Vers 6, toen we nog zwak waren. Vers 10, toen we vijanden waren. Het is toch ontzettend bijzonder. Gods liefde is om niet. En hoe kan ik dat dan allemaal weten? Dat is ten volle en ten diepe. Omdat Gods liefde niet verdiend kan worden. God heeft lief. En hoe krijg ik nou zicht op Vader? Door te kijken naar Christus, die is het beeld en het woord van God. Alles wat hij deed, alles wat hij is, alles wat hij opgaf, alles wat hij leed, laat zien aan onze harten wie God is. God houdt van de mensheid. God houdt van zijn schepping. En God beveelt niet met de wet in zijn hand, maar God geeft zijn liefde. En die liefde wil je overhalen. Mag ik het zo zeggen? Of die liefde, laat ik het bijbel zo zeggen, die liefde dringt aan, want de liefde van Christus dringt ons. Hoe kunnen we nou een broeder of een zuster beoordelen, veroordelen, oordelen, die in door liefde gedrongen het misschien hartstikke fout doet, maar weten wij ooit het motief erachter? We hebben al geoordeeld, terwijl God het motief, de reden van bewegen, heeft gezien. Romeinen 5 vers 14 natuurlijk, hè? De liefde van Christus dringt ons. Wat wil God nou? En die gedachte wil ik nog even neerleggen voordat we met elkaar op koffie drinken. Wat wil God nou bereiken? Wat wil God nou? Een van de opkomende geloven in de wereld, een van de opkomende geloven in Nederland, die zegt dan, je weet het nooit zeker, als God het wil, je kan daar een andere naam voor God invullen, als God het wil. En wat is nou het enorme van Paulus, die zegt, dat wil God. God wil de redder van alle mensen zijn, dat wil God. En omdat we dat mogen lezen, en weten en leven impliceert dat
Ik ben niet langer onbekend met God. Het is niet langer een vreemde voor me. Hij kent me. Hij houdt van me. Hij is er. En omdat we nu bekend zijn met hem, met zijn liefde, zou je kunnen zeggen, kun je je vertrouwen een fundament geven. En dat fundament van je vertrouwen, dat ligt in de kennis van zijn liefde. En dan wil ik eindigen met een vraag om bij de koffie over na te denken. Waarom kom je naar de dienst? Waarom zit je in de samenkomst? Waarom ga je naar een Bijbelkring? Even los van inderdaad alle menselijke redenen om ergens naartoe te gaan.
Het diepste wat je wil horen. En wil weer horen. En opnieuw horen dat God een God van liefde is. Ik denk, waarom sta ik daar te zingen? Wat zing je? En wat sta je daar te zingen? Ik denk, gaat het vaak niet bij het zingen, vader, gedachteloos, omdat ik het niet ken, en de woorden automatisch uit mijn mond rollen? Of zeggen die woorden iets naar mijn hart, naar de kern van mijn bestaan? Ben ik daar nou op zoek? Sta ik daarom te zingen? Zing ik daarom om mijn vertrouwen, mijn liefde, om te weten wie God is, om dat uit te zingen? Daarom zit je toch in de dienst. Om met vragen die je hebt bij hem te zijn. Wat is nou de kern van mijn bestaan? Dan kom je daar als mens niet uit. Maar de kern is mogen horen en beseffen wie God is. Daarom wil ik horen wat er staat geschreven. Daarom wil ik samen met andere gelovigen zingen. Ik zou niet zonder antwoorden kunnen leven. En die antwoorden hoor ik op een Bijbelkring, op een toerusting, in de dienst, waar Gods woord open gaat. We gaan eerst even koffie drinken. We gaan naar het tweede deel van de studie. We zijn bezig in Romeinen 5, de versen 6 tot en met 11. En het is nog steeds de Bijbelkring voorbereiding van 12 november 2008. We zijn beland bij vers 9. En ik heb me voorbereid vers 9, 10 en 11 nog. En dan denk ik dat er hopelijk voldoende in zit voor degene die de studie met de kringen doen, om daar uitgebreid mee aan de slag te gaan. Er staat al in vers 9, en ik gebruik regelmatig, merk je, dus de MBG. Hè, en het is heerlijk om concordant zaken na te kijken. Dan kom je dichter bij het hart van de tekst, maar ook dicht bij het hart van God. In vers 9 staat dan, veel meer zullen wij dan, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Nou, ik denk dat dat bijzonder is, dat heb ik een aantal keer gezegd, maar God bracht het grootste offer, wanneer? Toen we nog zondaren waren. En dan zullen wij derhalve, of dan zullen wij, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, wiens bloed het is, is duidelijk, door hem behouden, gered worden van de toorn. Gerechtvaardigd. Rechtvaardig verklaard door geloof alleen. Het geloof van de Zoon, waaraan wij mogen geloven. En wat staat er nou tussen iemand die gerechtvaardigd is en de toorn? Je zou kunnen zeggen, daar staat rechtvaardiging door zijn bloed. En als je dan ziet staan van de toorn, door hem gered worden van de toorn, dan is het best bijzonder om je te realiseren, waar hangt het dus van af? Door hem gered van de toorn, het hangt niet af van een antwoord, maar het hangt af van hem. Het hangt af van Gods kracht. En dan zou je eigenlijk, en dan zeg ik het wat parafraserend met mijn eigen woorden, wat zegt het evangelie? Ik rechtvaardig je, omdat ik je lief heb. In liefde heb ik, Christus, heb ik zijn bloed ingezet als jouw rechtvaardiging. Ik ken de waarde van wat hij heeft gedaan en van die bloedstorting. Als dat voor jou ook zo is, als je de waarde en de kennis hebt en ermee wil leven, als dat voor jou ook zo is, vertrouw me. Weet je nog, en het vertrouwen was gefundeerd in zijn liefde, in de kennis van die liefde. Als dat voor jou ook zo is, vertrouw me dat je gered zult worden van alle angst met betrekking tot de toekomst. Dat is even in wat woorden die ik geleend heb van een Amerikaanse broeder, Rogers om precies te zijn, die dat zo parafraserend in zijn eigen woorden beschrijft. En ik vond het zo treffend dat ik het even geciteerd heb. Ik rechtvaardig je omdat ik je lief heb. In liefde heb ik Christus, heb ik zijn bloed ingezet als jouw rechtvaardiging. Waar ben ik dan? Niet in beeld. Christus was in beeld. Ik ken de waarde van hem. Gods schat dat wat de Zoon gedaan heeft naar waarde. En van die bloedstorting, koste notabene. Als dat voor jou zo is, ook zo is, vertrouw me. Ik vind het zo mooi. Notabene, die grote God die zegt, kom naast je staan. Zijn arm om je heen slaat, even mensvormig van God gesproken. En hij zegt, vertrouw me. En waarom zou het dan niet zo zijn dat je je vertrouwen geeft aan God? Je vertrouwt mensen van wie je houdt. Je vertrouwt mensen die je kent. En hij zegt, notabene die het plan heeft, dat hij uitwerkt van begin tot eind, waarmee hij uiteindelijk zal zijn de redder van alle mensen. Vertrouw me dat je gered zult worden van alle angst met betrekking tot de toekomst. Over de toekomst hoef je niet nerveus te zijn, hoef je niet bang te zijn. Ik ben er. Ik draag je. Ik zei net dat ik bij het sterfbed stond van iemand die niet kon sterven. En wat, hoe oud was ik, geloof ik, 18 of 19, dat was mijn grootmoeder namelijk, waar ik bij stond. En ik heb de worsteling gezien en niet begrepen welke worsteling er was. Want ze was zo vroom, in de goede zin als woord. Altijd als ik kwam, stond Radio Bloemendaal aan, er werd geluisterd naar predikers, er lag studiemateriaal op tafel. Ach, dat lieve mens. Maar ze heeft er 14 dagen over gedaan voordat ze zich moest overgeven. Omdat ze niet wist van de liefde van God. Niet vertrouwen. Niet het vertrouwen had geleerd in de leven. Dat fundament te leggen in de liefde van God. Wat machtig. Dat haar worsteling door hem gekend is. Dat God zo de worsteling kent van velen. Want ik veroordeel het niet. Maar ik was toen nog zo jong dat ik het niet begreep. Ik weet wel dat God me daar een enorm zetje heeft gegeven. Dichter naar hem toe. Want ik begreep het niet, ik wilde het weten. En dan gaat dat in je leven werken. De tekst was, veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden, door hem gered worden van de toorn. Want als wij, toen we vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns zoons, zullen wij veel meer, nu we verzoend zijn, gered worden in zijn leven. Even letterlijker vertaald, gered worden in zijn leven. Veel meer zullen wij derhalve, tekst 10 weer, veel meer. Het is niet, en dat wordt wel eens gezegd, vers 10 is niet alleen maar een versterking van vers 9, maar zegt hele machtige mooie dingen. Wat zegt het vers 10 dan? Want als wij, toen we vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoon, zullen wij veel meer nu we verzoend zijn, gered worden in zijn leven. Het gaat nu van gerechtvaardigd zijn naar vrede, van rechtvaardiging naar verzoening, van God uit. Het is toch een veel grotere stap als een gedachte, even zo'n moment van nadenken. Het is toch een veel grotere stap dat iemand die van God niets wil weten, met God verzoend wordt, doordat een vriend van God verheerlijkt wordt. Wat een enorme stap is dat niet. En God heeft ons op het oog. Heeft allen op het oog. Want ik zou bijna zeggen, en dat is niet omdat ik een aanhanger ben. Ik ben geen aanhanger. Ik geloof dat God de verzoener is van uiteindelijk allen. Daar geloof ik in, dat God de redder is van alle mensen. Dat God de verzoener is van alle mensen. En zou ik wat hij mij schenkt om niet. En wat ik mag begrijpen waar ik naar mag leven. Met alle fouten die ik maak. Maar ik weet dat me dat zijn liefde niet kost. Zou ik dat iemand misgunnen? Als ik het verdriet zie van mensen om me heen. Een worsteling van mensen om me heen. Dan bid je maar dat je als de mogelijkheid zich voordoet er wat van kunt zeggen. Maar vooral dat je het laat zien. Kijk, we waren in het verleden vijanden toen God ons zijn liefde bewees. Nu, in het heden, zijn we verzoend. En wat is het moment dat wacht? In de toekomst zullen we gered worden in zijn leven. Van vijandschap naar genade. God heeft zich verzoend. Even die woorden maar gebruikend. En God heeft mijn hart daarbij bepaald. En ik ken hem als Abba Vader. Verzoend staat er. En dan staat er toen God, even kijken nog een keer. Want als wij toen we vijanden waren met God verzoend zijn door de dood zijns zoons. Toch een streepje waard het woordje zoon. Dat is mogelijk in het verleden vijanden. Toen God ons zijn liefde bewees, in het heden verzoend en in de toekomst gered in zijn leven. Van vijandschap is het naar genade gekomen door de dood zijns zoons. Als ik dan denk aan de zoon. Er staat nu niet Christus, maar zoon, want het legt de nadruk op de relatie tot God als vader. Maar dan kom ik bij zo'n tekst terecht en daarom is het zo goed om de tekst te kennen. Niet om met de ene tekst de andere te vangen. Maar dan denk ik aan Romeinen 8 vers 32 waar staat. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Ons met hem ook niet alle dingen schenken. Het is alles het werk van de zoon. Het is echt met lege handen komen. Je hoeft niet te komen met dingen die jij gedaan hebt. Wat kan een mens nou toch doen als ik denk aan die immense liefde die God bewezen heeft. Door de dood zijns zoons. Als ik dat zie staan, de zoon, dan spreekt dat van liefde. Pijloos diep. Dan spreekt dat van de immensheid van het offer dat de zoon wilde brengen. En tegelijkertijd spreekt het over de diepte. Het ging zo diep dat iedereen bereikbaar is geworden en bereikt wordt. Liefde, dat immense offer en de diepte van de neerbuiging die de zoon van God deed, hebben het mens ons gelijk in alles. De zoon staat er. Het gaat om de relatie tot God de Vader. En wij hebben het gehoord. En God heeft ons het hart geopend. We zijn op datgene wat Paulus hier zegt ingegaan naar God toe. Ik denk, als ik het zo mag zeggen, de wereld is verzoend, maar nog niet gerechtvaardigd. Wat doet verzoening? Verzoening neemt Gods vijandschap weg. En rechtvaardiging neemt zijn toren weg. Kijk, de wereld is verzoend, maar zij die het weten en geloven en daarna leven, gelovigen die zijn verzoend en gerechtvaardigd. Gods vijandschap, als ik het zo mag zeggen, is weg, maar die van de mens is er nog naar hem toe. En je zou gewoon kunnen zeggen, wat deed God in Christus? God maakte in Christus vrede. God heeft vijanden lief, maar zet de zonde weg. Ik denk dat het bijzondere is van die boodschap van genade, liefde en verzoening. Dat God zegt, ik hou van je. En dat een mens zegt, ik hou van u. En hoe kan dat nou, dat God mensen lief heeft? Mensen lief heeft die vijanden zijn. Daar zou ik gewoon bij kunnen lezen, bijvoorbeeld, wat vers 28 zegt in Romeinen 11. Zij zijn naar het evangelie. Prachtig stuk trouwens, prachtig stuk trouwens. Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Naar de verkiezing zijn ze geliefden om der vaderen wil. Romeinen 11 vers 28, dan gaat het over het volk van God. Dan gaat het over Israël. Israël is niet vervangen door de kerk. Heel die vervangingstheologie is een zaak die mensen hebben bedacht, maar de schrift niet zegt. Ze zijn, dan zegt dus God, hè, om even met dat hè, Gods vijandschap is weg, de mens is nog en liefde en al soort dingen. Ze zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Dat is nu. Na de verkiezing zijn ze geliefden om der vaderen wil. God werkt zaken uit. God werkt zaken uit om uiteindelijk door middel van dat volk van hem hier op aarde dat evangelie neer te leggen. Ik denk wel eens, we doen af en toe alsof we geen evangelie hebben. We doen af en toe alsof we geen goed bericht hebben. Het is notabene het enige bericht wat antwoord geeft op vragen, wat wegen wijst, die een mens uit zichzelf niet kan bedenken, die je thuis brengen, bij Gods hart brengen. Wat machtig als we in een dienst zitten en we zien mensen om ons heen. Het kunnen je ouders zijn, kunnen je vrienden zijn. Het kan iemand die God naast je heeft neergezet in de gemeente zijn. En je ziet aan hen, God moet bestaan, ik zie het. Ik denk dat dat zo bijzonder is. Als mensen zouden vragen, en die vragen zijn er, persisterend gesteld. Als mensen die vragen, indringend en aandringend zeggen, bestaat God? Dan zou dat moeten blijken in de dingen die we zeggen en doen. En wat is het dan een enorme zaak om God voor te danken. Als je een ouderlijk huis hebt. Waar je ouders hebt. Of een moeder hebt of een vader hebt. Die niet alleen met het woord. Maar ook en vooral in een omgang met God blijken te staan. Niet alleen het woord spreken, maar ook laten zien dat ze van hem zijn. Je wil even wat aan je pa vragen, of even je moeder. En hoe kom je er tegen? Mama zit achter de tafel en de Bijbel ligt open. En het rooster ligt ernaast. Je loopt de kamer van je vader binnen omdat je nog wat van hem wil weten. En je verrast hem in de zin van, hij ligt op zijn knieën. En bid. Dat is enorm als een kind dat mag zien van ouders. Als ze in de dienst, in een samenkomst mogen zien dat er broeders zijn die in doen en laten, in spreken en houding van hem zijn. Er is zoveel onheil dat over kinderen wordt uitgestort, maar ook zoveel onheil dat ons voor ons wordt geëtaleerd, laat ik het zo maar zeggen. En tegenover al dat onheil, tussen al het alledaagse onheil wat je maar ziet, zouden we moeten leren letten op kleine wolkjes, zou ik het zo mogen zeggen. Misschien niet groter dan de hand van een man. Maar groot genoeg om opgemerkt te worden van de daden van God in het leven van een mens. Dat beeld heb ik niet van mezelf, dat komt uit 1 Koningen 18 vers 44. Waarin het gaat over Elia en Agab. En Agab die ligt in gebed. Nee, sorry, dat was maar waar. Elia bidt als de mond van God, als de profeet. En hij stuurt zijn dienaar naar boven. Zie al wolken. Lucht is staalblauw. Hij bidt. Hij stuurt zijn dienaar weer naar boven. Stuurt hem weer naar boven. Dan komt hij terug en zegt, meester, wolkjes, niet groter dan de hand van een man. En Elia gaat staan, loopt naar Agab toe, of gaat naar Agab toe, ik weet niet hoe ze stonden op dat moment, en zegt, je moet haast maken om in het paleis te komen, want het gaat vreselijk regenen. Stortregens, geeft God. Dat is wat een mens nodig heeft in de droogte van het leven. Denk aan het beeld van afgelopen zondag, de woestijn van het leven. Waar je dorst hebt, heb je de overvloed nodig van Gods liefde en nabijheid. Vertrouwen in God. Met hem praten. Met hem bidden. Gesprek voeren. Woord open hebben. Want dat woord, dat vertelt me hoe hij denkt. En laten die gedachten van hem nou, Vader, in mijn hart komen. Zodat ik ga denken zoals u denkt. Wolkjes niet groter dan de hand van een man. Wolken of wolkjes van Den Helder tot Venlo. Van Middelburg tot Uithuizen. Zelfs in Rotterdam. Waar ik dan zou kunnen van zeggen om over na te denken. Voordat we naar het laatste vers gaan. En er is zo oneindig veel over vers 10 en 11 te vertellen. Maar dat doen we niet vanavond. Dat is een moment misschien om nog een keertje met elkaar naar te kijken. Maar wat is het bewijs van Gods liefde? Kijk naar wat God doet. Dan gaat het niet om jou en mijn antwoord, dat is niet ter zake doende. Want alles wat we hebben en al onze zekerheid en heel ons vertrouwen is, mag volledig gebaseerd zijn op de liefde van God. Hoe kan ik ooit denken dat ik daar iets aan kan toevoegen? En dat is niet dan dat neerdrukkende, dat bedoel ik niet, maar gelukkig, het is allemaal gedaan. Waarom is soms de vreugde zo ver weg van de dingen die je weet? Waarom is soms de vreugde zo ver te zoeken? Terwijl we een woord hebben om met een glimlach door het leven te gaan. En het kan best zijn dat die glimlach de vraag werd. Er is niet zoveel te lachen. Waarom heb jij zo'n glimlach op je gezicht? Er staat hier gered, behouden, gered. Niet gered van de toorn, als ik het zo gek mag zeggen, want dat is geregeld door rechtvaardiging. Nee, het gaat om, het licht komt op het werk van hem. Het effect wordt later uitgewerkt in hoofdstukken 6, 7 en 8 van de Romeinenbrief. Ik snak ernaar om daarmee bezig te zijn. Iemand zei me net in de pauze. Toen we aan de Romeinenbrief begonnen, dacht ik, Romeinenbrief. Weer. Eventjes. En nu zou je het toch niet meer, hoop ik, toch niet meer los willen laten. Is dit een van mijn, je weet het, maar ik heb al eerder gezegd ook tegen jongen, ik vind het een ontzettend mooi hoofdstuk, dat Romeinen 5. En daarom gaan we het afronden. Dat laatste vers tenslotte. Zullen wij nu verzoend zijn, gered worden in zijn leven, en dat niet alleen. Dat is niet alles, wat werkt het uit, waar brengt het me naar, en dat niet alleen. Maar wij roemen, zelfs in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. En dat niet alleen, redding geeft toegang tot vrede met God, en met het woord van daarnet, tot onbewolkte vrede met God. En ik kan het niet laten, maar ik heb af en toe zo'n verdriet als tussen gelovigen en geen onbewolkte liefde en onbewolkte vrede is. Ik denk, wat steekt er nou toch voor over de grond schuivelend, pootloos, glibberig, kronkelig wezen zijn dingen ertussen. Vader, mag die redding die toegang geeft aan een ieder die het weet en wil geloven en blij is ermee. En die onbewolkte vrede met God die er mag zijn, mag dat ook tussen gelovigen zijn. En dat niet alleen, maar wij roemen. Roemen. Ik geloof dat de vorige week, of de vorige keer gezegd werd, dat betekent je uitermate verheugen. En wat verheug je dan uitermate? Dat is niet wat wij gedaan hebben om, maar het is om wat God gedaan heeft door onze Heer Jezus Christus. Dat we kunnen roemen, ons uitermate mogen verheugen en kunnen verheugen, is het werk van de Zoon. Door hem is dat alles wat God ons te geven heeft. Genade, liefde, verzoening, rechtvaardiging is in onze schoot geworpen. Door wie wij de verzoening ontvangen hebben. Ik kan je heel mooi vers 1 en 2 nog een keer bijlezen. Het is ontvangen hebben. Het is namelijk Gods werk. Het is zijn vrede. Het is zijn handelen in de Zoon. Dat zou toch tot vreugde moeten leiden. We hebben verzoening ontvangen om niet als een geschenk. En dat zou toch in ons een... bedoel dat niet op de manier zoals je dat misschien vaak om je heen ziet. Daar heb ik ook helemaal geen opmerking over. Maar dit is je aanzetten tot een lied. Dit is aanzetten tot gebed. Dit is niet tevreden zijn met wat ik vanavond gezegd heb. Maar weer komen en weer luisteren en nog meer horen en nog meer luisteren. Niet om wat mensen zeggen, maar om wat God zegt. Het is toch bijzonder dat God lief heeft die vijanden zijn. Het is toch bijzonder dat we gered zijn in zijn leven. Het is gedaan. Ik mag in alle mijn zekere verwachting is dat. Ik denk dan rechtvaardiging, vrede, heerlijkheid, zekerheid en vertrouwen voor allen die geloven. Tot zover.